Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen op Psalm 126 en daarvan het derde vers. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. En wat er verder volgt, Psalm 126, het derde vers. Openen Gods woord in het Johannes-evangelie en lezen uit hoofdstuk 12, de versen 20 tot en met 33. Johannes 12, de versen 20 tot en met 33. Daarna zingen wij uit Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron wil bijstand zenden. Daarna gaan wij ons geloof belijden en dat doen we deze avond met een gebed. Dat kunt u vinden in de christelijke gebeden, die staan achter de Dordtse leerregels. En we lezen daar met elkaar het gebed voor het eten, dat is het zevende gebed van de christelijke gebeden.
En er waren sommige Grieken uit degenen die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem zeggende: Heer, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zeide het Andreas. En Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun zeggende: De uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot in het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel zeggende: En ik heb hem verheerlijkt. En ik zal hem wederom verheerlijken. De scharen dan die daar stond en dit hoorden, zeiden dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide: Niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Tot zover de schriftlezing. We lezen nu uit de christelijke gebeden het gebed voor het eten. Aller ogen wachten op u, en gij geeft hun hun spijze te zijner tijd. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. Heere almachtige God, gij die alles geschapen hebt en nog door uw goddelijke kracht onderhoudt en het volk Israël in de woestijn gespijzigd hebt, wil uw zegen uitstrekken over ons, uw arme dienaars, en ons heiligen deze gaven, die wij van uw milde hand ontvangen, opdat wij die matiglijk en heiliglijk naar uw goede wil gebruiken, en daardoor bekennen dat gij onze Vader en een oorsprong alles goed zijt. Geef ook dat wij altijd en voor alle dingen zoeken het geestelijke brood uws woords, met het welk onze zielen gespijzigd worden ten eeuwige leven, met welk gij ons bereid hebt door het heilig bloed van uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Alzo vermaand ons, onze Heer Jezus Christus, wacht uzelven, dat uw harten niet de enige tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap en zorgvuldigheden deze levens, en dat u die dag niet onvoorziens overkomen. Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen die op de ganse aardbodem gezeten zijn. Tot zover.
Het woord van God wat we deze avond gaan overdenken kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Johannes 12, de versen 25 en 26, 24 en 25, Johannes 12, vers 24 en 25. Voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Tot zover vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. O grote drie-enige God, zo komen wij aan de avond van deze biddag opnieuw tot u in het gebed, nadat we vanmiddag hier ook samen zijn geweest, om in het bijzonder te bidden voor de dagelijkse zegeningen die we niet kunnen missen, elke dag en elke nacht niet. En we hebben vanuit uw woord ook gehoord dat wij onze mond mogen opendoen, opdat gij die zou vervullen, en dat u ons wil spijzigen met het vette van de tarwe, maar dat u ook oproept een tot gehoorzaamheid aan uw woord en aan uw wet. En in die weg wilt gij uw gunst betonen en uw zegen geven. Maar Heere, er is iets wat nog veel noodzakelijker is, waar wij deze avond om komen vragen. Dat is of wij mogen eten van het geestelijke tarwegraan waar het deze avond over zal gaan. Dat wij toch uw koninkrijk zouden zoeken en uw gerechtigheid in Christus, dan zullen alle andere dingen ons worden toegeworpen. En zo zijn wij vanavond samengekomen om u te smeken, of u uit genade in ons midden wil wonen en werken, ook in de komende tijd. Als naast de dagelijkse zegeningen u komt met de genademiddelen, waarvan de prediking van uw woord bovenaan staat, waar u wil komen met uw woord tot zondaren, met de prediking, de ontdekkende prediking van uw wet en de vertroostende prediking van het heilig evangelie. En wij bidden u, zoudt u uit genade dat woord willen zegenen, en dat er vrucht mag komen, en dat kan er komen, omdat u, Heer Jezus Christus, Als het tarwegraan gestorven is, hier op deze aarde, zoveel eeuwen geleden, aan het kruis op Golgotha. En als gij uw ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zult u toch zaad zien. En Heere, daar wij niets hebben verdiend, waar wij alleen maar zondig zijn, bidden wij u, zoudt u op grond van uw offer, uit loutere genade, de komende tijd ook geestelijke vruchten willen geven en geestelijke zegeningen. Geef uw knecht te prediken en geef de gemeente te luisteren. En wat geeft u bij de prediking zo heel veel meer? Dat we ook in ons persoonlijk leven uw woord mogen lezen en overdenken en daar met anderen over mogen spreken. Dat wij de psalmen hebben ontvangen om die te zingen. En dat u gezegd hebt, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Dat we ook onze handen samen mogen doen en steeds weer mogen bidden en smeken om uw genade. Ja, u geeft ook zoveel in het midden van de gemeente. Als de kinderen op de zondagsschool mogen komen. Als de jongeren catechetisch onderwijs mogen krijgen. Als het verenigingsleven samen mag komen. Als er huisbezoeken worden afgelegd. Ja, Heere, hoe wij ook samenkomen. Elke keer weer wilt u komen met uw woord. Heere, geef vrucht. Geef zegen. Opdat uw koninkrijk uitgebreid mag worden ook in ons midden. En Heere, daar u ons aan elkaar geschonken hebt. Dan mag dat toch ook hoop en verwachting geven. Dat als uw knecht geroepen wordt om hier, in deze gemeente, in de grote stad, woorden der zaligheid te moeten en mogen prediken, dan mag dat toch verwachting zijn dat u vrucht wil geven. O Heere, dan moet er in ons leven een wonder gebeuren. Willen wij die vrucht mogen beleven, dan moeten wij wederom geboren worden. En ook dat hebt u verdiend, Heer Jezus Christus, toen u als het tarwegraan bent gestorven. Dat is ook een van de vruchten die u verworven hebt. En als we dan wederom geboren worden, dan moeten wij leren sterven. Dan worden wij ook een tarwegraan. Sterven aan alles wat niet voor u kan bestaan. Opdat de vruchten van bekering en geloof openbaar mogen komen. O Heere, wilt u het uit genade doen in onze gemeente, in de kerken van Nederland, ook in ons kerkverband waartoe wij mogen behoren. En als het dan gaat om het sterven van het tarwegraan, wat moeten dan ook in de kerk van Nederland en ook in ons eigen kerkverband veel sterven, zonden die worden bedreven, afdwalingen die er zijn, verkeerde interpretaties van uw heilig woord, zodat er allerlei dingen gebeuren die niet kunnen. En we belijden daarin onze zonden en we belijden daarin onze schuld. En geef, Heere, dat wij niet alleen op onszelf zouden zien, maar dat we op het brede kerkelijke leven zouden zien. En dat wij als een Daniël in het stof terecht mogen komen en niet meer spreken in de ik-vorm, maar in de wij-vorm. Wij, kerkelijk Nederland, hebben gezondigd. O Heere, de breuk is groot, maar waar wij niet kunnen helen, daar zou u het kunnen doen. En ook daar mogen wij om vragen, of er ook in uw kerk vruchten mogen komen, tot uw eer. Ja Heere, de 1000 zilverlingen zijn voor u. Het is toch uw loon, o Heer Jezus Christus. En in de veelheid van uw onderdanen ligt toch uw heerlijkheid. En u hebt toch zelf beloofd dat het woord niet ledig tot u weder zal keren, maar doen hetgeen u behaagt. O grote drie-enige God, zie een gunst op ons van boven. Zie toch op onze kinderen, zie toch op onze jonge mensen. Zie toch op de mensen in de kracht van hun leven, zie toch op de ouderen. En bereid uw koninkrijk uit, geef uw vrucht, o Heer Jezus Christus. Wat u verworven hebt aan het kruis van Golgotha. Doe dat ook, Heere, op deze wereld. Breid uw koninkrijk toch uit, onder Jood en Heiden. Heer, het gaat naar het einde. Als we toch goed opletten wat er in deze wereld gebeurt. En we zien dat in het licht van wat er in uw woord beschreven staat. Dan wordt de eindtijd steeds korter. En bent u de komende. En alles wat er gebeurt zijn uw voetstappen. Het gaat heen naar het einde. Het gaat heen naar de volkomen zaligheid van uw ganse kerk. En tegelijkertijd gaat het heen naar de totale vernietiging en het verderf van de ganse hellemacht en al uw vijanden. En heren, als dan zo samen zijn gekomen om in het bijzonder te bidden om de geestelijke vrucht, de geestelijke wasdom. Heren, zou u dan ook willen gedenken aan degenen die het moeilijk hebben. Degenen die worstelen met geestelijke vragen. Mensen die worstelen met de toe-eigening van het heil. Mensen die zo van verre staan en maar niet naderbij kunnen komen. Heren, zoudt gij uzelven willen openbaren als de leidende borg en middelaar die loon heeft op uw arbeid, dat er hoop en verwachting mag komen, ja, dat u vanavond uzelf zou willen openbaren als de gekruisigde Christus en dat er vanavond arme zondaren mogen zijn die als een gebeten in de woestijn mogen opzien tot die verhoogde Christus. Want u hebt het gezegd, al wie ziet en gelooft in die gekruisigde Christus zal behouden worden. Dat ook uw volk en kinderen onderwezen mogen worden. En als er bijzondere zorgen en moeite in ons leven zijn. Als het misschien zo is dat er veel tegenspoed is. Heren, zou u dan willen gedenken. We hebben het samen gezongen. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, zo kan het soms lijken, Heere, schenkt gij mij het leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. En daarom blijft het waar, de Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden, om dan als een arme bedelaar aan de troon der genade te mogen zeggen: verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden, om Jezus wil. Amen. U krijgt opnieuw gelegenheid om uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst op deze biddag, terwijl wij samen gaan zingen uit Psalm 65, het zevende vers: de Godsrivier doet geovervloeien en op het bereide land het nuttig koren welig groeien. Uw goddelijke hand maakt de opgeploegde voren dronken tot uit de weken kluit, waar het droppelend nat is ingezonken, gezegend voedsel spruit. En daarna het negende vers: de velden zijn bedekt met kudden. 7 en 9 van Psalm 65. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 89, het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt, zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen, zo duurzaam als de zon, zo glansrijk als haar stralen, bevestigd als de maan en aan des hemels bogen, staat mijn getuigen trouw te schitteren in elks ogen. Psalm 89, het 15e vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, Christus is als de Zoon van God de Zoon des mensen geworden. Hij daalde uit de hoge hemel neer en nam de menselijke natuur aan hier op de aarde. En daar leefde hij 33 jaar. Daar was hij de mens onder de mensen. Daar nam hij deel aan het leven op de aarde. Hij at daar als mens en hij dronk daar als mens. En hij stond daar als zoon des mensen midden in deze wereld in het volle leven. Maar dat laat niet weg dat hij daarmee het hoge doel waarmee hij naar de aarde gekomen was, vergat. Integendeel, hoewel hij als mens at en dronk en alle dingen deed, zoals alle andere mensen, uitgenomen de zonde, was het boven alles zijn spijze om te doen de wil van zijn vader. Zo heeft hij het een keer gezegd. En wat was die spijze dan, die hij zo graag wilde doen? De wil van de vader doen, wat was dat? Hij wilde niets liever dan gehoorzamen, ja gehoorzamen aan de hoge opdracht om te sterven aan het kruis van Golgotha. Gehoorzaam te zijn aan de waarheid die God gesproken had, gehoorzaam te zijn aan de gerechtigheid die betaling eiste voor de schuld en gehoorzaamheid aan de wet. Hij wilde dus gehoorzaam zijn aan zijn vader. Tot in de dood aan het kruis. Om verloren zondaren met God te verzoenen. Dat was zijn spijze. Dat was zijn begeerte. Maar ach, wat is het dan nodig dat Gods geest in ons hart gaat werken om dat te leren verstaan. Want laten we eerlijk wezen, wij zijn ook mensen. En wat zijn we druk met het hier en nu. Wat kleeft ons hart en leven aan de aarde. Wat zijn wij zo aardsgezind. Het merendeel van onze tijd gaat het over het hier en nu. En de Heer Jezus wist dat. Als zoon des mensen zag hij dat ook om zich heen, hoe de mensen hier op de aarde waren van nature. En daarom heeft hij ook zo indringend gezegd, werk nou niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Welke de zoon des mensen u lieden geven zal, want deze heeft God de Vader verzegeld. En daarom is het zo nodig, gemeente, dat wij op een biddag niet alleen vragen, niet alleen onze mond open doen voor gewas en arbeid en alles wat daarmee samenhangt, maar dat wij ook op biddag onze mond open mogen doen om te vragen om de geestelijke zegeningen. O jawel, natuurlijk mogen wij vandaag bidden om alle lichamelijke nooddruft. Dat hebben we ook gedaan. Wij mogen onze mond open doen. En de Heer wil het ook vervullen met het vetten van de tarwe, zoals we vanmiddag hebben gehoord. Maar hoeveel te meer is het nodig dat u, jij en ik leren eten van het geestelijke tarwegraan. En dat we vooral om die spijze zouden bidden. Dat is Christus zelf. En zo willen wij dan in het bijzonder stilstaan vanavond bij de noodzaak van het geestelijke tarwegraan. Vanmiddag ging het over het gebed om het dagelijkse tarwegraan en nu vanavond de noodzaak van het geestelijke tarwegraan. Dat is Christus die stierf voor een zondaar. En in de tweede plaats is dat Christus die werkt in een zondaar. De noodzaak van het geestelijke tarwegraan. Dat is Christus die stierf voor een zondaar. En dat is Christus die werkt in een zondaar. De laatste week van Christus' leven op aarde is aangebroken. Zo hebben wij zondag mogen horen. Aan het begin van die week is hij in Bethanië geweest. Daar heeft Maria hem gezalfd vanuit de liefde. Omdat Maria die stille vrouw was die zo dikwijls aan zijn voeten heeft gezeten. En het onderwijs heeft ingedronken. En door het licht van Gods geest heeft verstaan waarom Christus naar de aarde is gekomen. Hij zou voor haar de dood ingaan. Hij zal begraven worden. En ter voorbereiding op haar begrafenis, op zijn begrafenis, heeft zij die heerlijke nardus genomen en over hem uitgegoten. Want haar ziel heeft iets geproefd van de liefde die Christus tot haar had. En dat wekte een wederliefde tot Christus. En daarom heeft ze hem gezalfd. De dag daarna is de Heer Jezus naar Jeruzalem gegaan. Daar is hij binnengereden op een ezel. Daar hebben ze gezongen, Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren, de koning van Israël. Wat een enthousiasme klonk in dat lied. Maar een dag later was daar niets meer van te zien, want de Heer Jezus deed niet wat het volk verwachtte. Hij nam geen plaats in op de troon van David. Hij ging de Romeinen niet verjagen, maar hij ging van die ezel af en deed weer het werk zoals hij altijd gedaan had. En vanaf toen is er een omslag gekomen onder het volk. Was er bij het Sanhedrin al een gruwelijke haat gekomen tegen Jezus en wilden ze hem zo graag doden? Straks zal ook het volk roepen, kruist hem, kruist hem. Hoe kwam dat? Omdat het volk dat zoveel van hem gehoord had en zoveel van hem gezien had, toch het ware zaligmakende geloof miste. Kijk maar in het 37e vers. En hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij niet in hem. En dat was reeds voorzegd, al diep in het Oude Testament, door de profeet Jesaja, die het moest zeggen: wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de hand des Heren geopenbaard? Ja, zo lag het uiteindelijk bij het volk der Joden. En Jezus wist dat. En we hebben zondag ook gehoord dat er toen een aantal Grieken waren gekomen. En die begeerden Jezus te zien. Geen Joden, maar echte heidenen die weliswaar zich bekeerd hadden tot het Jodendom. Ze waren daarom ook naar het paasfeest gekomen om de Here te aanbidden, om offers te brengen in de tabernakel. Ze waren getuigen geweest van de woorden en de wonderen van Christus en ze begeerden toen Christus te zien. En toen kwam de Here met die diepe woorden: de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Ja, waarlijk, Christus zal als Zoon des Mensen verheerlijkt worden. Waarin? In een zeer grote en rijke vrucht van zijn lijden en sterven. En dat uur was nu heel dichtbij gekomen, nog enkele dagen, en hij zal sterven aan het kruis op Golgotha. De uur was gekomen dat hij daarin verheerlijkt zou worden. Vanwege die grote schare die niemand kan tellen voor wie hij de dood zal ingaan. Een schare uit Jood en heiden, o wonder van genade. Ja, hij zal zaad zien als hij door dat diepe lijden en sterven aan het kruis doorgegaan is. Hij zal rijke vruchten voortbrengen. Kijk, en dat maakt hij nu duidelijk met een hele kleine, korte gelijkenis. Voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet sterft, niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. De Heer Jezus kon zeggen: ik ben het brood des levens. In het licht van onze tekst zouden we kunnen zeggen: de Heer Jezus kan met evenveel recht gezegd hebben: ik ben het tarwegraan. Ja, in deze kleine gelijkenis haalt de Heer Jezus een heel wonderlijk proces van de schepping voor het voetlicht, om onderwijs te geven over zichzelf. En wat is daaruit niet gebleken? En dat de Heer Jezus de Heere is van hemel en van aarde. Hij leefde niet alleen dicht bij het woord, gemeente, bij het woord van zijn Vader, maar hij leefde ook heel dicht bij de schepping van zijn Vader. En dat kan ook niet anders, want hij is heel nauw bij die schepping betrokken geweest. Want God de Vader heeft door zijn Zoon alles tot stand gebracht. Ja, de Heer Jezus had oog voor het rijk van de natuur. Zelfs voor hele kleine dingen in het rijk van de natuur. Zelfs voor zo'n klein graankorreltje. Daar had de Heer Jezus oog voor. Waarom? Hij zag in dat kleine graankorreltje zichzelf. Hij zag zichzelf in dat proces wat een graankorrel zal ondergaan op het moment dat het in de aarde wordt geworpen, in een wel toebereide aarde. De natuurwet die gold voor zo'n kleine tarwekorrel, daarin zag hij zijn leven terug. En wat is de natuurwet van een tarwekorrel? Heel wonderlijk eigenlijk. Want jongens en meisjes, als je zo'n graankorreltje samen met allerlei andere graankorrels in een grote zak op een graanzolder laat liggen, of ergens onder in een kelder waar het heel droog is, ach, dan gebeurt er niks met die tarwekorreltjes. Dan blijven ze zoals het is, het sterft niet, het vergaat niet, het blijft alleen, zo zegt de Heer Jezus in onze tekst. Het blijft zo'n enkel korreltje. Maar zie eens, zodra je dat korreltje neemt en je werpt het in een weltoebereide aarde, dan gaat het sterven. En heel wonderlijk, dan gaat het zodanig sterven dat er weer leven uitkomt. Wat wonderlijk heeft God dat geschapen. Ja, dat uit één graankorreltje, dat in die weltoebereide aarde wordt geworpen, een enorme hoeveelheid andere graankorrels tevoorschijn kan komen. Zo zelfs dat een halm van zwaarte moet buigen en dat er zelfs sprake is van 100-voudig vrucht. In een weg van sterven zoveel vrucht. Dat is leven uit de dood. Nu, zo wil de Heer Jezus zeggen, zoals het in de natuur gaat met een tarwekorrel, zo gaat het ook met mij. Ik ga sterven om heel veel vrucht voor te brengen. Nou, laten we het beeld van dat tarwe nou nog eens eventjes vasthouden, gemeente. Dan zie ik in gedachten een boer naar de graanzolder gaan, want de tijd om het te zaaien is aangebroken. Hij is met de ploegschaar over de akker gegaan en de akker is wel toebereid en nu gaat hij naar zijn graanzolder om daar een zak graankorrels te halen. Als ze daar hadden blijven liggen, zo zei ik net, gebeurde er niets mee. Maar nu neemt hij het mee en hij gaat naar de akker en hij strooit het in de wel toebereide aarde en dan ontstaat er vrucht. Nu Christus, met eerbied gesproken gemeente, was hij van eeuwigheid in de hemelse graanzolder. Daar was hij alleen. Van eeuwigheid alleen met de Vader en de Heilige Geest. En als hij daar in die hemelse graanzolder zou blijven, zou er niet één vrucht komen. En zoals de boer de graankorrels van de graanzolder moest halen om die in de aarde te werpen, zo is Christus uit de hemelse graanzolder naar beneden gekomen in de zwarte aarde van deze wereld. Van deze verloren wereld. Hij moest de schoot van de Vader verlaten, waar hij als Zoon van God altijd geweest is, en is naar deze aarde gekomen als Zoon des mensen, als het tarwegraan. En met eerbied gesproken werd dat tarwegraan in de moederschoot van Maria geschapen. Daar werd hij de Zoon des mensen. En op Gods tijd werd hij geboren in de stal van Bethlehem en kwam hij in de zwarte aarde van deze wereld terecht. Om vanaf de kribbe zijn weg te gaan naar het vloekhout op Golgotha, waar hij als het tarwegraan zal sterven. En als ik dan weer even denk aan die tuinder die het tarwegraan gehaald heeft en het geworpen heeft in de weltoebereide aarde, hoe komt het eigenlijk dat dan zo'n tarwekorrel gaat sterven? Dat komt, gemeente, omdat het in een weltoebereide aarde komt, waar allerlei stofjes zijn en bestanddelen die als het ware die tarwekorrel aantasten, zodat het gaat sterven en door dat stervensproces komt er nieuw leven tevoorschijn. Dat is de wet der natuur. En als ik dan denk aan Christus, waar hij vanuit die hemelse graanzolder terecht is gekomen hier op de aarde, in die zwarte aarde, vol met allerlei vuile, vunzige, zondige bestanddelen, die hem als het ware aangetast hebben, die als het ware op hem aangekomen waren, om hem zo te drijven naar de kruisdood op Golgotha. O gemeente, wat is het geweest voor dat tarwegraan Christus om hier op de aarde te zijn, beladen met de zonden van zijn kerk, die hem de dood hebben ingedreven. De aarde was voor hem een zwarte aarde, vol van zonde en ellende, vol van moeite en verdriet, vol van vloek en toorn. Maar hij wilde neerdalen in die zwarte aarde van de ongerechtigheden, in de zwarte aarde van de dood. O, sta daar eens een ogenblik bij stil op deze biddag. Dat Christus in deze aarde wilde nederdalen, om aan allerhande ellende, ja zelfs aan de verdoemenis zich te willen onderwerpen. Terwijl van hem gezegd kon worden, ik ben niet in zonde ontvangen en geboren. Hij was het allerzuiverste, allerschoonste tarwezaad, zonder enig gebrek. En toch moest hij in deze vervloekte aarde als een tarwegraan vallen. Hij daalde af in de nacht van de godsverlatenheid. Hij daalde af in de duisternis van mensen verlorenheid. Hij daalde zelfs af, gemeente, in de diepten van de hel. En dat alles naar het heilige recht van zijn vader. Hij drong de drinkbeker met al die vuiligheid tot de laatste druppel leeg. En zo ging hij de dood in. Zo werd hij als het tarwegraan begraven in een graf. En dat alles noemt hij in onze tekst het sterven van het tarwegraan. En waarom? Waarom is de Heer Jezus Christus als het tarwegraan gestorven hier in deze aarde? Om vrucht voor te brengen. En wat is die vrucht? Dat heeft twee betekenissen. De eerste betekenis van het woordje vrucht in onze tekst, dat betekent dat hij de dood ingegaan is voor zondaren om die zalig te maken. Dat is het God geheiligd zaad. En die vrucht kende Christus al, want die kende hij al van eeuwigheid. En hij wist precies voor welke graankorreltjes hij de dood zou ingaan. Want dat waren de gegevenen van de Vader. En weet u, gemeente, wat hij ook wist? Al die mensen waar ik voor de dood zal ingaan, dat zijn juist niet de beste mensen, maar dat zijn de slechtste mensen. De Heer Jezus Christus wilde als een tarwegraan in de aarde terechtkomen. Hij wilde sterven aan het kruis van Golgotha voor goddelozen. Ja, juist voor zulken, want hij heeft hun schuld aanvaard. En hij wist het, al die mensen kunnen nooit hun schuld betalen die mijn Vader van hen eist. En wat zij nooit meer konden doen, heeft hij gedaan. Hij stierf voor hen. Hij gaf zijn bloed voor hen. En dat bloed is zoveel, gemeente. Dat bloed is zo genoeg, dat zelfs een schare die niemand kan tellen, zalig kan worden. En die grote schare, dat was allereerst zijn vrucht. Dat was de loon op zijn arbeid, zijn arbeidsloon. En dat loon had hij nou gedurig voor ogen toen hij afdaalde van die hemelse graanzolder tot in de diepe zwarte aarde hier beneden. En steeds zag hij die verloren mensen voor ogen. Hij zag Menasse. Hij zag Petrus, hij zag Rut de Moabitische, hij zag Rahab de hoer, hij zag Simson, hij zag Saulus van Tarse, hij zag ze allemaal, hij zag, ja, ook u, ook jou, mag je dat al weten?
Hij zag gevallen zondaren die zichzelf zouden leren zien door het ontdekkende werk van de geest als de grootste der zondaren. Als vijanden, zelfs vijanden van genade. Als goddelozen. Dat was zijn loon, gemeente. Dat was zijn arbeidsloon. Dat wilde hij als vrucht op zijn kruisdood. Geef dat nou geen moed om zalig te worden. Dat hij voor zulke mensen, voor de goddelozen gestorven is. En dan ga ik u er nog wat bij zeggen. Om het nog rijker te maken. Dat was voor hem een vreugde. Nee, niet toen hij af moest dalen tot in de hel. Dat kost hem een ongekende smart en droefheid en ellende. Maar toch, hij wist het. Als ik als het tarwegraan zal sterven, dan zal ik vruchten voortbrengen. Dat is die schare die niemand kan tellen. En dat wist hij van eeuwigheid. En dat was hem een vreugde. Dat was een vreugde die de Vader aan hem voorgesteld had. Om u, arme zondaar, zalig te maken. Dat was zijn vreugde. En daarom heeft hij de schande willen verachten. Daarom heeft hij het kruis willen verdragen. Om zijn kerk. Om zijn bruid zalig te maken. Hoort u dat? U die God vreest. U die buiten Christus niet leven kan. U die mag behoren tot dat gelukkige volk. U was een vreugde voor Christus. En om uwentwil wilde hij arm worden. Daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede rijk zou worden. O gemeente, wat een diepte in onze tekst. Hij wilde sterven voor goddeloze zondaren om ze eeuwig te behouden. Dat was zijn loon, dat was zijn vrucht. En dan komen we bij de tweede betekenis. Het wil ook zien de genade en de weldaden die hij aan zulke zondaren gaat schenken om niet. En wat is dan de eerste weldaad? En dan heb ik een boodschap voor u, onbekeerde zondaar in ons midden. Die er buiten staat. Die niet bij dat volk van God hoort. De eerste vrucht van Christus kruisdood. Dat is de wedergeboorte. Dat hij raad weet met uw en jouw doodstaat. Dat je dood bent in de zonde en de misdaden. Maar omdat hij gestorven is, kan hij je uit die dood gaan verlossen. In de weg van de wedergeboorte. O, hoor je dat, onbekeerde zondaar? Alleen bij hem is dat te verkrijgen. Ga dan maar naar hem uit. Naar die stervende Heer Jezus Christus, die niet in de dood gebleven is, maar opgewekt is uit de doden. En daarom u en jou, onbekeerde zondaar, van dood levend kan maken. Want als dat in je leven gebeurt, dan word je onuitsprekelijk rijk. Al zie je dat in het begin van het geestelijke leven totaal niet. Want je gaat dan juist ervaren hoe arm je bent, hoe ellendig je bent. En toch, van Gods kant gezien, ben je onuitsprekelijk rijk. Want vanaf het uur van de wedergeboorte ga je uit de volheid van Christus genade voor genade ontvangen. Genade die je arm maakt. Genade die je bedroefd maakt. Genade die je ontdekt. Genade die je als een doodschuldige zondaar liet zien. Maar ook genade waarmee hij je gaat vertroosten. Genade waarmee hij je gaat verblijden. De genade van de vergeving der zonde. O Christus heeft in zijn stervensweg een onuitsprekelijke rijkdom van genade verworven. Ook dat is de vrucht waar hij van sprak. En dan denk ik zomaar aan het avondmaalsformulier. Hij liet zich binden om een verloren zondaar van allerlei banden te ontbinden. Hij heeft ontelbare smaadheden willen leiden, opdat zijn kerk nooit meer tot schande gebracht zou worden. Hij wilde onschuldig veroordeeld worden voor de wereldse rechter, waarachter hij zijn vader zag staan als de hemelse rechter, opdat de verloren zondaar in het gericht nooit meer zou omkomen, maar vrijgesproken zou worden. Ja, hij heeft zijn gezegend lichaam willen hechten aan het vloekhout op Golgotha, om dat zwarte handschrift wat tegen u was, dat vol stond met uw gruwelijke zonden tegen de heilige wet, daaraan te hechten, opdat hij u met zijn zegening ook de eeuwige zegening zou vervullen. Ja, hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het houden des kruises, toen ik daar in die drieuurige duisternis moest roepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat u, arme zondaar, tot God genomen zou worden en nimmer meer van hem verlaten zou worden. O gemeente, wat een overvloed aan genadevruchten heeft Christus niet verworven als dat stervende tarwegraan. En weet u, dat kun je krijgen, dat kun je ontvangen, om niet, jawel, om niet, maar in welke weg dan? Nou, in de weg van sterven. Achter Jezus aan. Dat is zijn werk in het hart van een zondaar. Onze tweede gedachte. Christus die werkt in een zondaar. Ja, wij hebben gehoord dat Christus als het tarwegraan gestorven is. En dat zijn kruisdood een onuitsprekelijke hoeveelheid vruchten heeft voortgebracht. Maar wat gaat hij nu doen met al die zondaren voor wie hij de dood is ingegaan? Wel, die gaat hij, zo zegt Gods woord, door woord en geest gelijkvormig maken aan hem. Hij gaat zo werken in het hart van een zondaar, dat die zondaar op hem gaat gelijken. Hoe doet hij dat dan? Hij maakt van zondaren volgelingen. Hij maakt van mensen die onbekeerd zijn, discipelen, zoals Petrus en Andreas en Johannes. Dat zijn leerlingen die achter hem aan moeten komen. Zij gaan dus een weg bewandelen die hij eerst gebaand heeft. Ze zijn als schapen die achter de herder aanlopen in het spoor dat hij gebaand heeft. En in dat licht wordt de weg van Christus in zekere zin de weg van een christen. Want Christus is een stervensweg gegaan om veel vrucht voort te brengen. En wil er nou in uw en jouw leven vruchten komen van bekering en geloof, en de vruchten van de Heilige Geest, zoals u die kunt vinden in Galaten 5, dan gaat het in dezelfde weg als de weg van Christus. In die zin, in een weg van sterven. En daarom staat er ook, gelijk achter vers 24 geschreven, die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. Maar die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. En als je dan vergelijkteksten erbij pakt, dan zeggen andere evangelisten die zijn leven verliezen zal om Christus wil. Die zal leven. Ja, dan moet je dus sterven. Dan moeten er dus dingen in je leven zijn die moeten weggenomen worden. Dat betekent sterven. En wat moet er nou in uw leven weggenomen worden? Wat moet er nou in jouw leven weggenomen worden? Wat is er nou in ons leven waarmee we voor God niet kunnen bestaan, waaraan wij sterven moeten? Als zo'n tarwekorrel. Wat dacht u van de zonde? Kunt u met uw zonde voor God bestaan? Toch niet. Ik hoop dat u dat geleerd hebt in uw leven. Want God is verschrikkelijk vertorend over uw zonden. U kunt met uw zonde voor God niet bestaan. Dat betekent verloren. Wil je wel voor God kunnen bestaan? Moeten die zonden weg? Dan moeten die zonden sterven. En dat is een heel proces. Want van nature hebben wij de zonde zo lief. Wij leven van nature midden in de zonden als een vis in het water. O, die zonden kunnen zo eigen zijn. Er wordt wel gesproken over boezemzonden. Dat zijn juist die zonden die bij de een dit is en bij de ander dat. En waar die zo sterk naar boven kunnen komen. Dat zijn die zonden waar je het meest mee zondigt. Maar dan moet je aan sterven. De liefde tot de zonde moet eraan. Kijk, en als de Heer je gaat bekeren, gaat dat gebeuren. Dan ga je echt de zonde haten. Je gaat ook proberen bij die zonde vandaan te vluchten. Je wil niet meer zondigen, omdat de liefde van God in je hart is uitgestort. En daarom, als je die zonde begint te haten, die zonde waaraan je ontdekt wordt, dan krijg je ook zo'n hartelijke droefheid over de zonde. Want je gaat ervaren, ik heb niet zomaar tegen iemand gezondigd, maar ik heb tegen een persoon gezondigd die zo goed is, die zo liefdevol is, die een genade God is, die een genadige Vader is. Daar heb ik tegen gezondigd. En dat gaat juist zo'n pijn doen. Kent u dat sterven aan de zonde? Of wil je daar misschien nog niet aan? En denk je vanavond, nou weer die zonde? Altijd maar weer over de zonde. Nou, vindt u dat gek dan? We zitten vol van zonde. En daar moeten we toch van verlost worden. Het gaat toch op een eeuwigheid aan, gemeente. Dan moet het toch goed zijn tussen God en uw ziel. En daarom blijft de Heer door middel van de prediking elke keer weer de zonden aanwijzen en zeggen, je bent een zondaar en zo kun je voor God niet bestaan. Totdat Gods geest het je het laat zien. Totdat de Heer je hart gaat doorsteken. En dat stervensproces begint. En je erachter komt hoe hardnekkig die zonden zijn. En dan kom je juist als een verbroken en verslagen mens op je knieën voor God. En dan zeg je, Heer, ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Heer, ik wil mijn misdaad die u tergen niet verbergen. Want u weet alles van mij. Nee, Heer, ik zou nooit meer willen zondigen tegen u. Ik zou zo graag willen leven tot eer van u. Want er is iets in mijn hart gekomen wat er eerst niet was. Ik heb u lief gekregen. Omdat ik iets van uw liefde heb geproefd in mijn ziel. En daarom wil ik niet meer zondigen. We zijn op biddag samengekomen om te bidden of de Heer zijn zegeningen wil geven. We zijn als het goed is gekomen met lege handen voor de dagelijkse zegeningen en vanavond om de geestelijke zegeningen. Maar weet u wat er ook zo noodzakelijk is op biddag? Om niet alleen te vragen om te ontvangen, maar ook om te bidden of de Heer wat van je af wil nemen. Je zonde, om daaraan te sterven. En weet u waar je nog meer aan moet sterven? Niet alleen aan de ongerechtigheden, dat is een ander woord voor zonde.
maar ook je eigen gerechtigheden. Wat is dat? We komen dat woord tegen in de Bijbel. Romeinen 10 vers 3. En dan zeggen onze kanttekenaren bij dat woordje eigen gerechtigheid, dat zijn de eigen werken van de mens. De werken van de wet. En daar zijn we ook altijd weer mee bezig. Maar echt gemeente, ook met onze goede werken kunnen wij voor God niet bestaan. En waar moet je dan aan denken? Ja, inderdaad, het houden van de wet. Maar daarmee kun je niet rechtvaardig verschijnen voor God. En ook niet met allerlei uitwendige bemoeienissen en weldaden die de Heere geeft. Het lezen in Gods woord, het bidden, het gaan naar de kerk, het zingen van de psalmen, wat zelfs gepaard kan gaan met emotionele aandoeningen. Het is allemaal gave van de Heere als dat er is, maar daarmee kun je voor God niet bestaan. Het kan de grond niet zijn om God te ontmoeten. Ja, bij die goede werken en eigen gerechtigheid, daar kun je zelfs je doop voor gaan houden. Daar kun je zelfs het zitten aan het avondmaal voor gaan houden. En ook dat, hoe rijk het ook is, is ten diepste de grond niet, gemeente. En daarom is het zo belangrijk dat u van al die dingen ontgrond wordt. Zodat je geen grond meer onder je voeten hebt waarmee je voor God kan bestaan. Ja, maar dominee, daar zak ik weg. Nee, daar zak je niet weg. Want als je al je gronden kwijtraakt waarmee je voor God niet kan bestaan, dan blijkt er zo'n vaste grond te zijn waar je op terecht komt. En dat is Christus en Christus alleen. En wat is dat een vast fundament? Daar kun je nooit meer afvallen. Als je op dat fundament gelegd bent, dan ben je zo veilig voor tijd en eeuwigheid. O, laat je dan ontdekken aan je ongerechtigheden. En laat dan de eigen gerechtigheden maar afgenomen worden. Om de Heere onze gerechtigheid alleen over te houden. O, gemeente, heb je dat mogen leren. Wat zou dat een rijke vrucht van de biddag zijn. Als je in waarheid mag getuigen. Jezus. En niet mijn eigen kracht. Niet het werk door mij volbracht, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden. Gij alleen. En dat wordt geleerd in een stervensproces. Het is pijnlijk, maar zeer profijtelijk, want je houdt Christus over. Zou je dat willen? Raak ik nu een snaar van je ziel? Is het je echt om Jezus te doen op deze biddag? Dan kun je Paulus bijvallen. Maar hetgeen mijn gewin was, hetgeen waar dacht ik mijn winst uit te halen, hetgeen wat ik dacht te hebben om voor God te bestaan, heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid. O, dat woord is zo'n mooi woord, de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die er drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Ook dat is een rijke vrucht van Christus' kruisdood. Maar er is nog meer. Want als een zondaar Christus mag leren kennen, en steeds meer en meer mag leren kennen, ja, dat je mag leren kennen dat Hij de grote pleiter is in het rechtsgeding bij God,
dat hij die grote voorspraak bij de Vader is, waardoor de Vader je zonden wil vergeven. Dan komen ook de vruchten van de heiligmaking openbaar. Want je zondige vlees, dat blijven nog zitten, maar dat moet ook sterven. Dat is ook een van de kenmerken van de opwas in de genade. Weet je wat Paulus zegt? Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. En meestal als dat geciteerd wordt, en dat mag natuurlijk geciteerd worden, dan lijkt het alsof het ophoudt. Alsof daar een punt staat. Opdat ik hem ken in de kracht zijner opstanding. Maar er staat er geen punt in de Bijbel. Er staat en de gemeenschap aan zijn lijden, aan zijn dood, om die gelijkvormig te worden. Nee, dat betekent niet dat je op dezelfde wijze als de Heer Jezus moet gaan lijden. Dat hoeft helemaal niet. De Heer Jezus heeft dat eenmaal volkomen gedaan. En je hoeft ook niet meer te sterven om daarmee de zaligheid te verdienen. Maar wat bedoelt de Heer, wat bedoelt Paulus dan? Om met hem te lijden, dat de Heer met zijn beproevingen komt. Om juist in die wegen te sterven aan de zonde. Ja, wat de Heer doet in het leven van de gelovigen, is dat hij het geloof gaat beproeven. Dat hij Gods kinderen gaat beproeven. Kijk, een naamchristen of een schijngelovige, die kunnen dat eigenlijk niet verdragen. Maar degenen die oprecht de Heere vrezen, die zullen staande blijven in de beproeving. Daar zorgt de Heere zelf voor. Oh ja, ik weet het ook wel, dat als de Heere met een beproeving komt, daar zit geen mens op te wachten, ook een kind van God niet. En dan kan het best wel eens zijn dat je het er niet zomaar mee eens bent. En toch, als de Heer in je hart woont en werkt, dan zal hij er toch voor zorgen dat je het ermee eens mag worden. En wat is dat een wonder, als je het eens mag worden met Gods beproevingen. Om juist dan te sterven aan je zonde, zodat Christus meer wordt in je leven. Wat kunnen die beproevingen dan zijn? Heel verschillend. En de Heer die gebruikt in zijn wijsheid, bij de een dit en bij de ander dat. Het kan soms zijn dat hij zichzelf wat inhoudt. Dat hij zijn onderwijs voor je waarneming heeft gestopt. Dat de gemeenschap met de Heer niet meer zo ervaren wordt. En wat is dat moeilijk? Zeker als er tijden in je leven zijn geweest dat het juist zo goed was. Dat die tere gemeenschap met de Heer ervaren werd. En dat de liefde zo ondervonden werd. Maar nu is er een tijd in je leven gekomen, het lijkt wel weg. Het lijkt of de Heer niet meer van je af weet. De Heer houdt zich zo stil. En terwijl je het niet in de gaten heeft, is hij bezig om je te beproeven. En als het goed is, kun je het er niet in uithouden. Komt er toch weer een zoeken naar hem en een hunkering naar hem. En dan zing je het bij tijden in stilte. Maar beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Och werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. En terwijl je in zo'n zoektocht bent en er weer iets gaat leven in je hart dat je buiten hem niet kan leven, is er geen ruimte meer voor de zonde. Want een dorstende zondaar zondigt niet. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. De Heer kan ook met een tegenslag komen. Ook zo moeilijk. Wat een tegenslag had Job niet. Wat is dat een beproeving geweest? En wat dacht u van Abraham toen de Heer tegen hem zei: Abraham, dan moet je Isaac, je enige zoon, gaan offeren. Wat een beproeving. En wat dacht u toen Hiskia ziek werd? Ongeneeslijk ziek. Wat een beproeving. Toen Ezechiël zijn vrouw kwijt moest raken door de dood. Wat een beproeving. Toen David een kind moest verliezen. Wat een beproeving. Toen zelfs in het leven van David een diepe depressie ontstond. Toen hij eens in een van de spelonken was. U kunt het vinden in Psalm 141. En toch wil de Heer deze tegenslagen gebruiken om te sterven aan jezelf. En wat dacht je van de aanvallen van de duivel? Verschrikkelijk kunnen die zijn. Dat je als het ware op de zeef van de Satan ligt. Wat een beproeving. En dan is het begrijpen dat je zucht, waarom? Dat de waarom vragen boven komen. Waarom, Heere? Nu onze tekst zegt het. Dat doe ik in liefde. Dat doe ik opdat er meer vrucht in je leven openbaar zou komen. Opdat je inderdaad gaat sterven aan je zonde, aan de wereld, aan de duivel, maar boven alles aan jezelf. Opdat je tot eer van God zou leven. Opdat je zou toenemen in het geloof, waardoor je kan zingen, zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Opdat de vrucht van de hoop weer zou gaan leven. Zodat je verder kunt, al is het soms nog moeilijk. Maar dat je toch kan zeggen, ziende op de Heere die voor je blijft zorgen. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al zijn klachten, mijn klachten, op zijn onfeilbaar woord. Ja, opdat je hart meer en meer vervuld zou zijn met de vrucht van de liefde. Zodat de snaren van je ziel weer aangeraakt worden en het weer leven mag. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand wou vatten. Ja, opdat je meer en meer tot de zekerheid van het geloof zou komen. Opdat je Christus meer en meer zou nodig krijgen. Opdat je meer en meer afhankelijk zou zijn van de Heere die elke dag voor je zorgt. Opdat je mag verstaan, zijt nou niet bezorgd voor de dag van morgen. Want de Heere zal voor je zorgen, dag en nacht. Opdat je zou leren leven in die heerlijke wetenschap. Zo God voor ons is, wie zal dan nog tegen ons kunnen zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons overgegeven heeft, zal hij ook met hem niet alle dingen schenken, ja ten diepste om je pas klaar te maken voor de hemelse graanschuur. Hierboven. Toen moest ik denken aan wijlen dominee van der Ent, die op zijn ziekbed getuigen kon. Het koren gaat rijpen, de aar wordt geler. En daarmee bedoelde hij zichzelf. Totdat er een moment aanbrak voor hem, en dat zal voor al Gods kinderen zijn, dat er een einde komt aan die stervensweg. Als de Heer het doel bereikt heeft, met die grote scharen die niemand kan tellen, met zijn arbeidsloon, dan zal Christus hen ter goeder uur als tarwe dragen in zijn schuur. Gemeente, wat zou het toch een wonder zijn als de Heer dat in de komende tijd ons wil schenken, niet alleen het vette van de tarwe voor het dagelijkse leven, maar boven alles dit geestelijke tarwegraan in uw, jou en mijn hart. Wat zou het een wonder zijn als we de dankdag in november mogen beleven en die samen niet alleen zouden danken voor de dagelijkse zegeningen, maar dat we ook eens samen zouden mogen danken voor de vrucht die Christus verworven heeft aan het kruis van Golgotha en die hij de komende tijd zal toepassen in ons hart. Wat zal dat toch een wonder zijn om uit de volheid van Christus genade voor genade te ontvangen die hij wil schenken aan zondaren, aan alles missende zondaren. Want hij maakt het waar. straks in de eeuwigheid, zijn zaad, dat hij verworven heeft op Golgotha, dat is zijn kerk, zal eeuwig zijn en zijn troon zal heerlijk pralen. Amen.
Laten wij de Heer nog binnen en danken. Heere, u zult als zaad zien. Want u bent als het tarwegraan gestorven. Aan het kruis op Golgotha. Uw zaad zal toch eeuwig zijn. We hebben het samen gezongen. Heere, dat is zo vast. Vanwege het welbehagen. Vanwege het offer van u, Heer Jezus Christus. Ja, we hebben samen gezongen dat u zelfs gezworen hebt dat er zaad zal zijn. O Heere, dat het werkzaamheden mag geven. Voor onszelf, voor onze kinderen, aan de troon der genade. We hebben zelfs gezongen, Heere, dat u twee getuigen gegeven hebt dat dit waar is. De zon overdag. En de maan in de nacht. O, dat we dan eens met dit woord in de nacht zien op de maan voor uw aangezicht zouden mogen verschijnen. Of zomer midden op de dag als de zon staat te schitteren aan de bogen. O Heer, om dan te zeggen, u hebt het toch gezegd, zolang de zon en de maan schijnen zullen, ga ik door met mijn vrucht op de prediking. Heere, mag dan ook de prediking van deze dag nog een middel in uw hand zijn. En dat het werkzaamheden mag geven aan de troon der genade. Dat het met ons mee mag gaan in de rest van deze week. Dat we daarmee heen mogen leven naar de zondag. Om weer uw woord te mogen horen. O Heere, wilt u dan ook opnieuw uw woord laten klinken. Als uw knechten weer uit mogen gaan om het woord te prediken. Schenk onze vriend en broeder als hij hier uw woord mag bedienen. En wilt u met ons zijn als wij de gemeente van Werkendam mogen dienen. En Heere, wilt u zelf zorgen voor de vrucht. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan tot slot zingen uit Psalm 85, het vierde vers, waarin wij zingen: dan zal de Heere ons het goede weer doen zien, dan zal ons het land zijn volle garven bieden. Psalm 85, het vierde vers. Gaat heen in vrede, draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.